Les 23. Het ongeloof van Israël en Gods oordelen en verlossingen. De Israëlieten waren bang geweest toen God tot hen sprak vanaf de berg Sinaï. En vanuit hun ontzag voor God hadden ze gezegd dat ze hem in alles wilden gehoorzamen. Staat in Exodus 20 vers 18. Nu woonde God in hun midden en hij zorgde voor hen door middel van manna, kwartels en water in de woestijn. Nadat God de Israëlieten zijn 10 geboden had gegeven en de instructies voor de tabernakel, liet hij de wolk opstijgen van de berg Sinaï. De Israëlieten volgden de wolk toen hij bewoog en de Heer leidde hen tot de grens van het land dat hij hen beloofd had. Dit staat beschreven in Deuteronomium 1, vers 19 tot en met 21. Omdat de mensen die in het land Kanaan leefden erg slecht waren en afgoden aanbaden, maakte God het plan om hen te laten omkomen en het land aan de Israëlieten te geven. Hij had lang geduld gehad met de mensen daar, maar nu was de maat vol. 2 Petrus 3 vers 9 vertelt ons dat God geduldig is en niet wil dat iemand verloren gaat. Maar hij is ook heilig en rechtvaardig. En verder was het zo dat de mensen in het land Kanaan wisten wie God was, maar dat ze zich toch niet wilden bekeren. Dit staat beschreven in Jozua 2, vers 9 en 10. Het thema wat we hier zien is: God is heilig en rechtvaardig. Toen de Israëlieten aan de grens van het beloofde land aankwamen, vertelde de Heer tegen Mozes dat hij van iedere stam 1 man moest kiezen. Deze 12 mannen moesten het land Kanaan eerst gaan verkennen. Lees maar in Numeri 13, vers 1 en 2 en daar staat: terwijl de Israëlieten in de Paranwoestijn verbleven, zei de Heer tegen Mozes: zend spionnen naar het land Kanaan, het land dat ik aan Israël ga geven. Stuur van elke stam 1 leider. Het thema wat we hier zien is: God communiceert met de mens. Mozes gehoorzaamde de Heer en zond de 12 mannen uit. Die gingen kijken naar het land en de mensen die er woonden. Dit staat beschreven in Numeri 13, vers 3. 10 van de 12 spionnen geloofden niet dat God hen het land zou kunnen geven. Het volgende staat beschreven in Numeri 13, vers 25 tot en met 33. Na 40 dagen keerden de spionnen van hun tocht terug. Zij rapporteerden hun bevindingen aan Mozes, Aaron en het hele volk Israël in de Paranwoestijn bij Kades en lieten het fruit zien dat ze hadden meegenomen. Dit was hun verslag. Wij kwamen in het land dat wij moesten verkennen. Het is inderdaad een land waar melk en honing vloeit. Het is prachtig. Kijk maar eens naar dit fruit dat wij als bewijs hebben meegenomen. Maar de mensen die daar wonen zijn sterk en hun steden zijn goed versterkt en groot. We hebben zelfs reuzen, kinderen van Enak, gezien. De Amalekieten wonen in het zuiden en de Hethieten, Jebusieten en Amorieten wonen in het bergland. Langs de kust van de Middellandse Zee en in het rivierdal van de Jordaan wonen de Kanaanieten. Toen kwam het volk in opstand tegen Mozes. Maar Caleb trachtte het te kalmeren en zei: laten we nu meteen optrekken en het land in bezit nemen, want we zijn sterk genoeg om het te veroveren. Niet tegen mensen die zo sterk zijn als zij, vonden de andere spionnen. Zij zouden ons vernietigen. Het verslag van de meerderheid van de spionnen was negatief. Het land wemelt van de strijders en de mensen zijn allemaal krachtig gebouwd. We hebben kinderen van Enak gezien, afstammelingen van de vroegere reuzen. We voelden ons als sprinkhanen bij hen vergeleken. Deze 10 mannen vertelden de waarheid. Het land werd inderdaad bewoond door sterke mensen, waarvan sommige reuzen waren. Maar de verkenners waren al het grote en machtige dat God gedaan had vergeten. Ze waren vergeten dat voor God niets onmogelijk is. Ze geloofden niet dat God sterk genoeg was om de mensen van Kanaan te overwinnen en dat God hen het land zou geven. Maar Caleb en Jozua geloofden God. Zij hadden ook de sterke muren rond de steden van Kanaan gezien. En ze hadden ook de reuzen daar gezien. Maar ze waren niet vergeten dat God almachtig is en doen kan wat hij wil. Zij herinnerden zich welke grote dingen God gedaan had en zij geloofden dat God de mensen uit Kanaan verdrijven zou en hen het land zou geven. Dit staat ook in Numeri 13, vers 30, het gedeelte wat we net gelezen hebben. In Numeri 14, vers 1 tot en met 10 staat dat geheel Israël niet in Jozua en Caleb geloofde, maar in het verhaal van de 10 andere verkenners. Ze waren zo ontmoedigd dat ze zelfs terug wilden gaan naar Egypte en Jozua en Caleb wilden stenigen. God hoorde alles wat de Israëlieten zeiden. Hij wist dat ze hem niet geloofden. Ze deden alsof God een leugenaar was. God had beloofd dat hij hen het land zou geven, maar ze weigerden hem te geloven. God was erg boos op de Israëlieten en hij vertelde hen dat iedereen van 20 jaar en ouder als straf voor hun ongeloof in de woestijn moest sterven. Dit staat beschreven in Numeri 14, vers 26 tot en met 32. Alleen Jozua en Caleb zouden niet sterven omdat zij God geloofden. God beloofde dat hij hen en hun kinderen na de dood van de Israëlieten in het beloofde land zou brengen. Het is dom om God niet te geloven. Eva geloofde Satan, die God een leugenaar noemde. Kain geloofde God ook niet en kwam op zijn eigen manier tot God. De mensen in de dagen van Noach geloofden niet dat God een vloed zou sturen. De Egyptenaren geloofden niet dat de God van Israël de enige ware God is. Maar God zal iedereen straffen die weigert om hem te geloven. God wilde Israël direct in het beloofde land brengen, maar vanwege hun ongeloof liet hij hen door de woestijn trekken. Alle ongelovige volwassenen zouden in de woestijn sterven. Toen de mensen opnieuw door de woestijn trokken, klaagden ze opnieuw. Lees maar in Numeri 20, vers 2, daar staat: er was op die plaats niet genoeg drinkwater en het volk stond opnieuw op tegen Mozes en Aaron. De Israëlieten gaven Mozes en Aaron de schuld dat ze geen water hadden. Waarom vroegen de Israëlieten de Heer niet om water? De Heer had hen immers al een keer water uit de rots gegeven. Staat in Exodus 15, vers 25 en Exodus 17, vers 1 tot en met 6. De reden waarom ze de Heer niet vroegen, was omdat ze hem niet vertrouwden, ook al had hij zoveel voor hen gedaan. Veel mensen vandaag zijn zoals de Israëlieten. Iedere dag laat God zien dat hij almachtig is. Hij geeft leven en vele andere dingen, maar ze willen toch niet hun vertrouwen in God stellen. In Numeri 20, vers 7 en 8 staat dat God aan Mozes het bevel gaf om tot de rots te spreken. Toen ze de vorige keer dorstig waren, had God Mozes gezegd dat hij op de rots moest slaan. Deze keer zei de Heer dat hij alleen maar tot de rots moest spreken. Luister wat er gebeurde. Toen riepen Mozes en Aaron het volk bijeen bij de rots. En Mozes zei tegen de menigte: luister, opstandelingen, moeten wij voor jullie water uit de rots laten komen? Toen hief Mozes de staf op en sloeg tweemaal op de rots. Het water gutste eruit en de mensen en het vee konden drinken. Dit staat beschreven in Numeri 20, vers 10 en 11. Mozes en Aaron waren kwaad op het volk. Mozes reageerde zijn boosheid af door op de rots te slaan. Hij vertrouwde niet volledig op de Heer in deze situatie. Mozes en Aaron reageerden in woede in plaats van op de Heer te vertrouwen. Zij lieten niet Gods trouw en heiligheid zien aan de mensen door zijn volmaakte instructies op te volgen. Zij lieten zich leiden door hun gevoelens en niet door God. Daarom zei God tegen Mozes en Aaron dat ook zij niet het beloofde land in konden gaan. Dit staat beschreven in Numeri 20, vers 12. De Heer had de Israëlieten water gegeven, maar nog steeds vertrouwden ze hem niet. Ze vergaten al gauw wat hij gedaan had en begonnen weer te klagen. Lees maar in Numeri 21, vers 4 en 5, daar staat dit: de Israëlieten braken op van de berg Hor en trokken vandaar verder zuidelijk langs de weg naar de Rode Zee om zo om het land Edom heen te trekken. In die tocht werd het volk ongeduldig en beklaagde zich tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt u ons uit Egypte geleid en laat u ons hier in de wildernis sterven, klaagden zij. Er is hier niets om te eten en te drinken en we walgen van dat flauwe manna. De Heer strafte de Israëlieten, zodat velen stierven. Lees maar in Numeri 21, vers 6. Daar staat: Daarom stuurde de Heer giftige slangen naar het kamp, en velen werden gebeten en kwamen om. Dit was Gods oordeel over hen, omdat ze opnieuw gezondigd hadden. De Israëlieten konden niet ontkomen aan de giftige slangen. Als God besluit om de zondaren te straffen, is er geen ontsnapping mogelijk. Vergelijk hoe het was in de dagen van Noach. En ook de mensen van Sodom en Gomorra konden niet aan Gods oordeel ontkomen. Toen God de giftige slangen onder hen zond, veranderde de houding van de Israëlieten tegenover God snel en erkenden ze hun zonde. Lees maar in Numeri 21, vers 7, daar staat: Het volk kwam bij Mozes en riep: We hebben gezondigd, want we hebben ons tegen de Heer en tegen u gekeerd. Bid toch tot de Heer en vraag of hij de slangen wil weghalen. En Mozes bad voor het volk. Ze realiseerden zich nu dat alleen de Heer hen kon redden van het oordeel. En daarom vroegen zij Mozes de Heer om hulp te vragen. Zij konden zichzelf niet helpen en Mozes kon hen ook niet van de slangen redden. Alleen God kon hen redden. Mozes bad tot God en omdat de Heer genadig is, besloot hij hen te vergeven en hen te redden. Dit staat ook beschreven in Psalm 145, vers 18 en 19. En Romeinen 10, vers 13. Zij verdiende Gods hulp niet, maar Hij redt alle die Hem vertrouwen. Het thema wat we hier zien is: God is liefdevol en genadig. God vertelde Mozes wat hij moest doen en wat de Israëlieten moesten doen als ze van de dood gered wilden worden. Lees maar in Numeri 21, vers 8, daar staat: Toen zei de Heer tegen hem: Maak een koperen afbeelding van zo'n giftige slang en maak deze vast op een paal. Iemand die is gebeten hoeft er alleen maar naar te kijken om te worden genezen. De Heer zei hun niet dat ze zelf konden beslissen hoe ze gered wilden worden. God vertelde Mozes wat hij moest doen. Mozes moest uitvoeren wat God hem opdroeg en de mensen moesten naar de slang kijken. Lees maar in Numeri 21 vers 9, daar staat: Mozes maakte een koperen slang en bevestigde die op een paal. Als iemand die door een slang was gebeten naar de koperen slang keek, bleef hij leven. Er was geen bepaalde kracht in de slang op de paal waardoor de mensen gered werden. Het was God die alle mensen redde die op hem vertrouwden. Denk eens na over de volgende vraag. Zouden mensen gered zijn als ze hadden gebeden, maar niet gekeken hadden? Zouden ze gered zijn als ze een geschenk hadden gebracht, maar niet gekeken hadden? Nee, zij moesten naar de slang kijken. Dat was het enige waardoor ze behouden konden worden. Iedereen die keek, werd gered. God doet wat hij zegt. Het thema wat we hier zien is: God is betrouwbaar. Hij verandert nooit. God heeft deze verhalen voor ons in de Bijbel gezet. Onze houding is vaak zoals die van de Israëlieten. De menselijke natuur is niet veranderd. Maar God is ook niet veranderd. We moeten net als de Israëlieten ook naar God luisteren. Er ligt een grote waarschuwing in het voorbeeld dat het volk Israël voor ons heeft nagelaten. Dit kun je ook lezen in Hebreeën 3, vers 17 tot en met hoofdstuk 4, vers 2. De Israëlieten hadden inmiddels 40 jaar in de woestijn rondgetrokken. En de hele generatie die niet had geloofd dat God hen het beloofde land kon geven, was gestorven. Dit was Gods straf voor hen, omdat zij weigerden zijn woorden te geloven. Zoals God had gezegd, stierven ook Mozes en Aaron voordat het volk het beloofde land inging. Het staat beschreven in Numeri 20, vers 12. Ook voor ons gaat het erom dat wij Gods woord geloven. Als we hem niet geloven, zullen we net als de Israëlieten in onze zonde sterven. God wees Jozua aan als nieuwe leider van Israël. Het staat beschreven in Jozua 1, vers 1 en 2. De kinderen van degene die God niet geloofde, waren nu volwassen geworden. Nu ging God hen naar Kanaan brengen. Jozua leidde de Israëlieten Kanaan in en God gaf hen het land dat hij aan Abraham en zijn nakomelingen beloofd had. Staat ook beschreven in Deuteronomium 34, vers 4. In Jozua hoofdstuk 1 tot en met 11 wordt beschreven hoe de Israëlieten het beloofde land veroverden. In Jozua 11, vers 23 staat dan vervolgens: Jozua nam het hele land in bezit, precies zoals de Heer Mozes had opgedragen. Hij gaf het aan de Israëlieten als hun erfdeel en verdeelde het onder de stammen. Toen kon het land zich eindelijk van het oorlogsgeweld herstellen. En later in Jozua 23, vers 14 staat het volgende: En zie, ik ga heden de weg van heel de aarde, en u weet met heel uw hart en met heel uw ziel dat er geen enkel woord van al de goede woorden die de Heer uw God over u gesproken heeft, onvervuld gebleven zijn. Alles is uitgekomen voor u, geen enkel woord daarvan is onvervuld gebleven. Dit zei Jozua vlak voordat hij zou gaan sterven. Toen Jozua leefde, dachten de Israëlieten aan God. Staat ook beschreven in Jozua 24, vers 31 en Richteren 2, vers 7 tot en met 9. Maar nadat Jozua en de generatie die Gods wonderen in de woestijn gezien had, gestorven was, vergaten de Israëlieten God. Ze volgden de volken die de ware God niet kenden. Ze maakten afgoden en bogen zich voor hen neer. God wilde alle Kanaanieten, die afgodendienaars waren, uit het land verdrijven en het land Kanaan aan de Israëlieten geven. Maar Israël weigerde om God te gehoorzamen. Daarom liet God toe dat sommige Kanaanieten in het land bleven. Het staat ook beschreven in Richteren 3, vers 4. Israël was zelfs gaan wonen tussen deze afgodendienaars. In plaats van God te geloven, namen ze de kwade praktijken van de Kanaanieten over. Lees maar in Psalm 106, vers 34 tot en met 40, daar staat dit. Ook roeiden zij de volken die in het land woonden niet allemaal uit, hoewel de Heer dat toch duidelijk had bevolen. In plaats daarvan lieten zij zich in met die heidense volken en namen dingen van hen over. Zij dienden hun afgoden en dat werd uiteindelijk hun ondergang. Hun zonen en dochters offerden zij aan de boze geesten. Zo vloeide het onschuldige bloed van hun eigen kinderen. Zij offerden hen aan de afgoden van het land Kanaan en het land werd ontheiligd door deze bloedschuld. Door alles wat zij deden verontreinigden zij zich voor God. Door wat zij deden pleegden zij overspel, ze verlieten God en volgden de afgoden. De Kanaanieten aanbaden valse goden zoals Baal en Astarte, staat beschreven in Richteren 2 vers 13. Satan had deze mensen misleid door hen te laten denken dat ze echte goden aanbaden. Zij realiseerden zich niet dat zij in werkelijkheid Satan en zijn demonen aanbaden. De Heer strafte Israël, omdat ze hem vergaten en afgoden aanbaden. God stond het toe dat omringende volken die hen haten de overwinning behaalden op de Israëlieten. Staat ook beschreven in Richteren 2, vers 14 en 15. De Heer had de Israëlieten gewaarschuwd dat dit zou gebeuren als zij niet alleen hem zouden aanbidden. Dit staat ook beschreven in Numeri 33, vers 55 en 56. God verandert niet, hij doet wat hij zegt. Het thema wat we hier zien is: God is betrouwbaar, hij verandert nooit. Wanneer Israël zich bekeerde, hun zonde toegaf tegenover God en de Heer om hulp vroeg, koos hij een man of vrouw om hen uit de handen van de vijand te redden. Deze mensen die door God gekozen werden om Israël te leiden, werden richters genoemd. Maar steeds opnieuw vergaten de Israëlieten de Heer. Daarom liet God toe dat ze steeds opnieuw door de vijand verslagen werden. Lees maar in Richteren 2, vers 16 tot en met 19, daar staat het volgende. De Heer liet richters optreden die hen van hun vijanden verlosten. Maar ook dan wilden de Israëlieten nog niet naar de richters luisteren, maar werden zij de Heer ontrouw door afgoden te aanbidden en zich daarvoor neer te buigen. Zij keerden zich erg snel af van de weg van hun voorouders door te weigeren de geboden van de Heer te gehoorzamen. Telkens wanneer de Heer een richter had aangesteld, was hij met hem. Iedere richter verloste het volk Israël van zijn vijanden, want de Heer werd diep bewogen telkens wanneer zijn volk zuchtte onder tyrannieke onderdrukkers. Maar na de dood van de richter begon het volk steeds weer te zondigen, zelfs nog erger dan de vorige generaties. Het vereerde heidense afgoden en boog zich in aanbidding daarvoor neer. Hardnekkig weigerde het te breken met de slechte praktijken van de volken rondom. Ook al waren de Israëlieten ongehoorzaam en moest God hen straffen, zijn liefde voor hen veranderde niet. Dit staat ook beschreven in Jesaja 41, vers 8 tot en met 10. God beschermde Israël omdat uit dit volk de verlosser zou komen. Ook wilde God dat de wereld over hem zou horen. We kunnen God door de Bijbel leren kennen. Via het volk Israël gaf God de meeste gedeelte van de Bijbel. Dit staat ook beschreven in Romeinen 3, vers 1 en 2. Van alle volken was Israël heel bevoorrecht, omdat God hun koning was. Maar Israël verwierp God en wilde een eigen koning, net als de volken rondom hen. Toen de richter Samuel leefde, gebeurde dit. Dit kunnen we lezen in 1 Samuel 8, vers 6 en 7, en daar staat: Samuel was geschokt dat het volk een koning wilde en wende zich tot de Heer om raad. Doe wat zij u vragen, antwoordde de Heer, want zij wijzen niet u af, maar mij. Zij willen niet dat ik nog langer hun koning ben. God ging toch op hun verzoek in en vele koningen heersten over Israël. Een paar van deze koningen geloofden God, maar de meerderheid geloofde God niet. Zij aanbaden afgoden en leidden de mensen van Israël tot zonde tegen Gods geboden. David was de grootste en bekendste koning van Israël. In 2 Samuel 5, vers 4 wordt beschreven dat hij koning werd. Niet zoals vele andere koningen die over Israël regeerden, geloofde David echt in de Heer en wilde hem in alles gehoorzamen. David was net als anderen een geboren zondaar. Maar hij wist dat hij een zondaar was en dat zijn enige hoop in God was, in zijn genade. Omdat David de Heer vertrouwde, werd hij door God aanvaard. David was ook een van Gods profeten. God koos David uit om gedeelten te schrijven die later in de Bijbel zijn gezet. David schreef veel psalmen, dit zijn liederen van aanbidding aan God, voor zijn liefde en genade. Omdat David zelf in een mooi paleis woonde, wilde hij ook voor God een huis bouwen. Herinner dat God gekozen had om bij de mensen te zijn. Daarom had God opdracht gegeven om de tabernakel te laten bouwen. David wilde dat de Heer een permanente plaats zou hebben waar de mensen hem zouden kunnen aanbidden. God vertelde David in 2 Samuel 7, vers 12 tot en met 17, dat niet hij, maar zijn zoon deze nieuwe plaats zou bouwen. God gaf David dezelfde belofte die hij aan Abraham, Isaac en Jacob had gegeven. De Heer beloofde aan David dat de verlosser uit zijn familie zou voortkomen. Deze grote nakomeling van David zou voor altijd als koning heersen. God vergat zijn belofte om een verlosser te sturen niet. Het thema wat we hier zien is: God is betrouwbaar. Hij verandert nooit. David maakte voorbereidingen voor het huis van de Heer dat in Jeruzalem gebouwd zou worden. Staat in 1 Kronieken 22, vers 2 tot en met 5. Voordat David stierf, gaf hij zijn zoon Salomo de verantwoordelijkheid voor de bouw van het huis van God. Staat beschreven in 1 Kronieken 22, vers 6 tot en met 16. En in 1 Kronieken 29, vers 26 tot en met 28, staat dat Salomo koning werd over heel Israël nadat zijn vader David stierf. Salomo bouwde het huis van de Heer in Jeruzalem, staat beschreven in 2 Kronieken 2, vers 1. De tabernakel die van dierenhuiden was gemaakt, was nu niet meer nodig. Dit nieuwe huis van God werd de tempel genoemd. De tempel had dezelfde kamers en inrichting als de tabernakel. Nog steeds mocht niemand in het heilige der heiligen komen, dat door een dik gordijn afgesneden was. Alleen de hoge priester mocht daar één keer per jaar komen. Het dikke gordijn was een symbool van de scheiding tussen de heilige God en de zondige mens. Toen de tempel ingewijd werd en er offers gebracht werden aan de Heer, kwam de Heer en ging het heilige der heiligen binnen, net als hij bij de tabernakel gedaan had. Dit staat beschreven in 2 Kronieken 5, vers 2 tot en met 2 Kronieken 7, vers 10. Na de dood van Salomo ontstond er ruzie in Israël over de vraag wie er koning zou worden. Er kwam uiteindelijk een splitsing en er ontstonden twee koninkrijken. De 10 noordelijke stammen werden Israël genoemd en de 2 zuidelijke stammen, Juda en Benjamin, heten vanaf dat moment Juda, genaamd naar de grootste stam. Dit staat beschreven in 1 Koningen 11, vers 9 tot en met 13 en vers 31 tot en met 37. We hebben zojuist een groot gedeelte van de geschiedenis van Israël behandeld. We gaan met sprongen door het Oude Testament, zodat we een overzicht kunnen krijgen van Gods boodschap aan ons. In de volgende les zullen we naar de profeten van God gaan kijken, die Gods woorden aan Israël en de omringende volken doorgaven. En we zullen kijken naar het antwoord van de Israëlieten op Gods strenge waarschuwingen.